Mijn naam is Octavia Siertsma. Als aanbestedingsspecialist ondersteun ik bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen. Ik ben de auteur van het handboek Inschrijven op aanbestedingen en ben mede-initiator en trainer van de e-learning Leren over aanbesteden. Een complete e-learning voor iedereen die meer wil weten over het inschrijven op aanbestedingen. In deze podcast vertegenwoordig ik de inschrijver.
Mijn naam is Peter Streefkerk. Als inkoopadviseur begeleid ik aanbestedingen. Soms in de rol van projectleider, soms in de rol van adviseur. Ik vertegenwoordig in deze podcast de zijde van de aanbestedende dienst.
Welkom bij deze nieuwe podcast. Die gaat over risicomanagement bij aanbestedingen. En er staat achter, weet ik heel veel van. Nou, dat is Peter. Maar Peter duurde even bij het voorbereiden. Ondertussen heb ik het Gronings lied maar even gezongen, dat Peter aan het voorbereiden was, geloof ik. Dus als eerste vraag ik aan Peter, waarom wil jij het hierover hebben?
Omdat ik dat Gronings lied meer niet hoef aan te horen.
Oh ja, dat is duidelijk. Maar nu het serieuze antwoord graag.
Risicomanagement. Ja, waarom wilde ik dat inbrengen? Dat heeft te maken, en daar ben ik heel eerlijk in, met mijn huidige project. En misschien is daar de link te leggen met het Volkslied van Groningen. Want ik werk bij, op dit moment, de Nationaal Coördinator Groningen.
Ja, ik ga niet zingen,
nee,
maar het is
duidelijk. Nee, hou ik daarbij. Ik heb daar pas voor het eerst te maken gekregen met risicomanagement. Niet dat ik het onderwerp niet kende, want ik heb daar al eerder bij een overheidsseminar in Maastricht een presentatie over mogen houden. Wat houdt risicomanagement in de praktijk in? Dus ik had al wel ervaring met het onderwerp. En ik vind het ook een heel belangrijk onderwerp. Maar bij de NCG, de afkorting van Nationaal Coördinator Groningen, kreeg ik er voor het eerst mee te maken bij een best wel grote aanbesteding, namelijk van tijdelijke woningen. En de waarde van die aanbesteding breng ik ook even in. Ja, dat zal jij niet weten, maar die was op dat moment ingeschat op 120 miljoen. En dan denk je van, oh wacht even, dit is geen standaard aanbesteding. Als daar iets fout mee gaat, hebben we diepe shit. En ik nam dat project over van een collega. En tijdens het tweede of de derde gesprek met het hele projectteam hoorde ik dat ze een risicomanagement sessie hadden gehad. Dus mijn vraag was, wanneer dan? Ja, dat was een aantal maanden daarvoor. Dit was eind september en dat was al in mei, juni gebeurd. Dus ik ben gaan praten met degene die dat deed. Die noemen ze daar een projectbeheerser. Niet te verwarren met een projectondersteuner. Lees managementassistent of secretaresse. Ja, ik verduidelijk het even. Ook voor de luisteraars. En dat betekende dat ik... Ik ging helemaal blind varen op die projectbeheerser, Bart.
Maar mag ik even onderbreken? Want ik probeer duidelijk te maken dat ik allemaal wolkjes boven mijn hoofd heb.
Oh, is dat het? Ik denk, wat zit je nou gek, de gebaren? Maar dan gaat het daarover.
Allemaal wolkjes boven mijn hoofd.
Even om aan te geven dat het voor mij nieuw was, ja, ter toelichting, dat ik daar als inkoopadviseur geen verstand van had. En dat ik daar hulp voor nodig had. Maar ja, Bart zit niet in deze podcast, dus ik moet nu de antwoorden geven verder.
Nou, dat kun jij wel.
Oké. Okay.
Maar wat houdt nou...
Risicomanagement.
Is risicomanagement, is dat geënt op de aanbesteding zelf? Of heeft dat te maken met de uitvoering van de opdracht later in het traject?
Leuk dat je dat vraagt, Octavia. Want dat is
nou,
precies...
kennelijk ben jij niet duidelijk, anders had ik het niet hoeven vragen.
Nee, maar ik was daar nog helemaal niet aan toegekomen. Je moet me wel even de ruimte geven. Alle fasen van het... Daar komt nu het antwoord. Op alle fasen van de voorbereiding, van de uitvoering van de aanbesteding, van de implementatie van het contract en van de uitvoering van het contract. En dat klinkt heel veel... Maar we gaan ze zo in
delen
behandelen.
Dus kortom, het heeft te maken met de aanbesteding en de uitvoering van de opdracht.
Ja, eigenlijk continu.
Oké.
Maar laten we bij het begin beginnen.
Denk erom, hè. We hebben, je weet de tijd die we hiervoor hebben.
Ja, wees dan ook concreet met je vragen.
Vertel.
Wat wil jij weten? Hoe je zoiets opstart?
Nou, ja, en waarom is het... Nou ja, waarom het nodig is, kan ik me iets bij voorstellen. Maar wat hebben inschrijvers te maken met risicomanagement? Wat is de relatie die inkopers ermee hebben, inschrijvers ermee hebben?
Bij het uitwerken van een inschrijving wordt ook gevraagd of inschrijvers zelf kunnen aangeven welke risico's zij zien bij de uitvoering.
Ja, dat snap ik. Dat komt uit Best Value en daar worden kansen en risico's gevraagd. En dan zie je heel veel dat er nu ook in reguliere niet-BVP-aanbestedingen risico's worden gevraagd. Maar dat zijn inderdaad risico's die bij de uitvoering van de opdracht aan de orde komen.
Ja, maar als je nog een stapje, even een stapje terugpakt, dan kun je er ook voor kiezen als aanbestedende dienst om zelf je eigen gesignaleerde risico's over die uitvoering voor te leggen en te vragen: hey, inschrijver, vertel mij eens welke maatregelen. Voorbeeldje, stijgende grondstofprijzen. Nou, dat is de afgelopen jaren best wel een dingetje geworden.
Dat is nogal een risico, ja, dat klopt.
Dus je kunt als aanbestedende dienst zeggen van, oké, wij hebben dat gebrandmerkt als een risico. Inschrijver, wat heb jij daarvoor bedacht? Termijncontracten, noem maar op. Tweede leveranciers, plan B'en, noem maar op. Maar je kunt ook zeggen, joh, grondstoffen in zijn algemeenheid, je schetst niet het probleem, maar je zegt, inschrijver, geef jij maar aan wat het onderwerp grondstoffen, maar je kunt het ook bedenken over transport bij bepaalde inkoopsegmenten. Je kunt denken over personeel. In sommige dienstverleningsberoepen inmiddels toch een uitdaging. Je kunt het hebben over plaatselijke.
Maar dan geef je die onderwerpen al aan bij de inschrijvers dat ze daar iets van moeten vinden.
Ja.
Maar dan ga je toch op de stoel van de inschrijver zitten?
Nee, want de inschrijver geeft toch aan hoe hij daar tegenaan kijkt. Wij hebben alleen gezien.
Maar kennelijk vind jij het een risico.
Ja, dat wel. Je kunt het ook helemaal open laten. Ben ik met je eens. Je kunt ook zeggen van, joh, heel open vraag, simpel in één regel. Ik sla hem nu heel
plat. Zijn er risico's?
Welke risico's ziet u? En welke beheersmaatregelen? Beheersmaatregelen heeft u? Ja, die S is belangrijk, hè?
Ja, nee, dat snap ik. Maar even terug.
Ja, jij nu terug.
Als jij als jij als inkoper gaat aangeven waar de risico's liggen, dan moet je toch heel goed in de materie zitten.
Ja.
En dat is juist iets waar de inschrijvers goed in zijn.
Ja.
En inkopers niet.
Nee, maar er zijn organisaties die deskundigen al hebben ingehuurd. Dat gebeurt niet altijd, weet ik ook. Dat is de ideale situatie. Bij NCG gebeurt dat. Wij hebben bijvoorbeeld kostendeskundigen die alles weten van prijsopbouw van de dingen die we in moeten kopen. En dat is natuurlijk logisch.
Maar dan maak je er toch een gigantisch dure aanbesteding van. Want nog los van jullie uren, dan ga je dus elke calculatie die een inschrijver indient, gaan jullie ook helemaal narekenen of dat klopt.
Ja. Maar bij 120 miljoen vind ik dat ook geen gekke investering, hoor. Toch?
Ja, dan sta ik niet zo bij stil. Heb het voortraject, heb ik een opmerking gemaakt over dit bedrag. Dat zal ik niet doen. En over de NCG, daar gaan we geen discussie over
hebben. Nee, dat is ook. Dat staat los van het onderwerp risicomanagement.
Ja, dat klopt.
En ik heb al gezegd.
Maar Peter. Inderdaad, je hebt gelijk. Dat heb ik mij niet zo gerealiseerd. Als je het over dat soort bedragen hebt, kan ik mij daar iets bij voorstellen. Dat is terecht. Maar aan de andere kant denk ik, de risico's waar we het over hadden. Volgens mij is dat één vraag aan inschrijvers. Welke risico's voorzie je, onderken je en noem je beheersmaatregelen.
Ja, maar dat is ook.
Ik vind het raar dat jullie met risico's op de proppen komen.
Nou ja, ik vind het raar dat jij het raar noemt.
Dat mag.
Ja, dat is hetzelfde als het verschil tussen, in de basis niet helemaal hetzelfde, tussen functioneel en technisch specificeren. Doe mij maar een vervoersmiddel om van A naar B te komen. Of lever mij de BMW 318i met dat soort dingen.
Volkswagen. Volkswagen.
Geen Skoda?
Octavia? Skoda. Nee, maar terug, nee, dat dus, klopt. Dat klopt.
Dus ja, die afweging die je net noemt, dat is ook een terechte. Dit ga je niet doen voor een aanbesteding van een paar ton. Daar ga je niet nog een... Nee, dat is niet denigrerend bedoeld, maar daar ga je niet kostendeskundig opzetten. Maar zijn de risico's, want we hebben het nu even over bedragen, maar de afbreukrisico van een aanbesteding voor die versterkingsoperatie in Groningen, dat is aanzienlijk. Als daar iets fout gaat, met die tijdelijke woningen zijn er niet, dan kan er ook niet versterkt worden. Nee. Dus het onderwerp risicomanagement is daar vaste prik. Daar wordt aandacht aan besteed. Maar ik heb dus ook pas on the job geleerd dat je dat traject in vieren kunt delen. Want je hebt in je aanloop...
En welk traject bedoel je dan?
De voorbereiding tot aan de publicatie. Laten we die als eerste pakken. Kan je daar iets bij voorstellen? Dat
nou, jij zegt, je kunt het traject in vieren delen. Wat bedoel je dan met dit traject, de aanbesteding?
En de uitvoering.
Oké, okay. Ga je gang.
En na de uitvoering kom je weer bij een volgende aanbesteding in de voorbereiding terecht. Dus het is eigenlijk een continu proces. Zou kunnen. Voorbereiding. Begint al, heb ik voldoende kennis in huis? Maak daar een analyse van. Kan ik dat redden met de mensen uit de organisatie? Of moet ik daar iemand bij halen van buiten? Is gebeurd. Op een gegeven moment moesten we tijdelijke woningen gaan uitwerken. En de projectleider zei heel eerlijk tegen me. Toevallig heette die ook Peter. What's in a name? Die zei, ik heb niet alle kennis in huis. Ah, en dat risico hadden we wel benoemd. Dus daar werd iemand ingeschakeld die kennis wel had.
Dat kan ik me voorstellen. Oké, dat is voorbereiding.
Voorbereiding. De tweede fase? Nou, nee, ja, er zitten wel meer risico's in die voorbereiding. Bij je uitwerking, hè? Ik probeer het wel plat te slaan, hoor. Je uitwerking van je aanbestedingsdocumenten. Schat de risico's in van geschiktheidseisen, van referentieeisen, van eisen en van gunningscriteria. Dat laatste misschien ietsje minder belangrijk, maar die eerste drie zijn belangrijk om te kijken, en ook hier weer specifiek in dit voorbeeld, je wilt het aanbod zo groot mogelijk krijgen. Alleen in de trajecten bij NCG hebben we af en toe maar 1, 2 of 3 leveranciers die inschrijven. Dus elke eis die je te strak stelt, kan een beperking van je aanbod betekenen.
Levert beperking in de markt. En, ja, dat snap ik.
En je loopt het risico dat je je aanbesteding misschien wel moet stopzetten.
Ja.
Nou, met het gevolg. Dus in die voorbereiding is het al heel belangrijk om te kijken van, vooruit te kijken, maar ook te kijken van binnen die voorbereiding, ja, hoe werk je dat uit? Heb je alle kennis? Heb je alle risico's al voor een deel in beeld? Wat wil je ervan weten?
Ja,
hè, waar we het net over hadden. Want dat is terechte opmerking. Nou, dan ga je over de aanbesteding, de inhoudelijke procedure, de risico's.
Ja?
Nou ja, dan moet ik wel heel voorzichtig gaan formuleren. Want die hebben we eerder gehad. Wat is de kans dat wij fouten hebben gemaakt in onze aanbesteding? Je kunt bepaalde fouten van tevoren wel benoemen. Planningsfouten, het bekende van, we hebben een planning gemaakt die door de vakantie heen loopt.
Ja.
De zomervakantie. Maar inmiddels is de vakantiespreiding zo'n beetje door het hele jaar. Met de krokus, de herfstvakantie is ook al 2 keer een week. Kerstvakantie is 2 weken.
Ja, maar goed.
Maar dat
ik
soort
roep
dingen,
altijd, de zomervakantie kun je geen rekening mee houden. De andere, iedereen heeft gelijk kerst, dus daar kun je wel rekening mee houden. Maar klopt, dat zijn inderdaad wel risico's, ja.
Ja, waar je misschien iets te makkelijk overheen, maar benoem ze in ieder geval. En dan heb je ook, dat is standaard, hè, de hele simpele uitvoering, de kans dat iets zich voordoet en de impact van wat zich voordoet.
Ja, dat snap ik.
Nou, die geef je allebei een cijfer tussen de 1 en de 5. En die vermenigvuldig je met elkaar, heel simpel. En ja, degene met het hoogste getal, daar moet je het eerst ook je aandacht op richten.
Daar moet je de meeste aandacht aan schenken. Ja,
en wat ik in dat proces heel interessant vond. We hadden toen een vrij groot projectteam. Toen ik er voor het eerst mee te maken kreeg. Waren die verschillende invalshoeken. We hadden twee contractmanagers. Ik zal even niet vertellen waarom, maar die hadden we. Hmm. We hadden een juriste. We hadden iemand voor de planning van de tijdelijke woningen. We hadden in dit geval zelfs mijn interne opdrachtgever zat erbij. En we hadden twee of drie inhoudelijke mensen. Dus vrij veel mensen. En die hadden elke keer toch wel even een ander blik van risico's. En dat is natuurlijk logisch, want iedereen heeft zijn eigen referentiekader. En zijn eigen karakter. Ik bedoel, ik word altijd bemoedigend toegelachen, zal ik maar even zeggen. Als ik heel positief planningen maak.
Kan ik me iets meer voorstellen.
Ja, ik zie kansen. En ja, zo'n risico-exercitie zorgt ervoor dat je... En ik heb nu eigenlijk al een beetje verklapt dat het voor mij even een 180 graden anders denken is. Ik denk in kansen. Nee, dan moet ik even omdraaien van wat kan er allemaal fout gaan?
En dan bedenk je dus in zo'n sessie wat er verkeerd kan gaan. En jullie
bedenken ook
dezelfde beheersmaatregel die anders inschrijvers ook benoemen. Die benoemen jullie voor jezelf binnen je eigen project dus ook.
Ja, en je laat een deel inderdaad open voor de leveranciers. Daar kunnen wij alles voor bedenken. Maar wij kunnen niet in de keuken kijken van tevoren.
Nee, maar goed, dat doe je dus nogmaals alleen bij dit soort grote projecten van ik weet niet hoeveel miljoen.
Nou, ik wil zeggen, van je had het net over het inschakelen van externe deskundigen of whatever. Hè? Ik denk dat je ook vrij simpel een risicoanalyse kunt maken met twee of drie mensen. Ga er een uur voor zitten en je komt al een heel eind. Waar ik het nu over had.
Ja, maar goed, dat klopt. Dat klopt.
Dat waren veel, veel meer sessies. We hebben een brainstorm sessie gehad, waar ik me nog wel een beetje schuldig over voel. Want ik wilde die sessie tot een goed einde brengen. En ik heb 3,5 uur iedereen, let wel, over de kling gejaagd van. En we bleven doorgaan. Dus na afloop zeiden ze allemaal, ja, schitterend, goed gedaan. Maar in hemelsnaam, geef ons ook...
Doen we nooit weer
dat
zo.
Doen we nooit. Niet te lang. Korte sessies werken veel beter.
Maar goed, ik moet zeggen, als je het hebt over... daar komen we straks wel op. In risico's die inschrijvers noemen.
Ja.
Jij wou even verder met jouw fases, volgens mij.
Nou ja, we hebben nu de aanbesteding zelf gehad. Daar zijn we eigenlijk nog mee bezig. En dan kom ik bij jouw stokpaardje. Komt elke keer weer terug. Ja, te stellen leveranciers vervelende vragen. En met vervelende tussen aanhalingstekens, wat de luisteraars niet
zien. Het zijn
helemaal
geen vervelende vragen. Het zijn nette, correcte, kritische vragen.
Daarom zei ik ook, tussen aanhalingstekens.
Ja, het is wel goed. Ja.
Want...
Maar dat is toch geen risico?
Nou, het betekent wel een risico. Wij hebben een aanbesteding gehad met maar twee inschrijvers. We hadden één geschiktheidseis, ik zal niet zeggen welke, die ervoor zorgde dat één van de twee afviel. Nou, vervolgens zaten we dus al een beetje in de houtgreep, wat niet prettig is. En toen ging er nog iets fout. En toen hebben we moeten zeggen van, oké, we hadden een planning afgegeven en die planning klopte niet. Ja, dat was het belangrijkste gunningscriterium. Ja, dan moet je aanbesteding stoppen. Je moet weer gaan heroverwegen.
Maar wat heeft dat met vragen stellen te maken?
Nou, het kan best zijn dat leveranciers, inschrijvers, jou attent maken als inkoper op fouten die een wezenlijke fout in de aanbesteding.
Ja, dat klopt. Ja, dat zijn geen vervelende vragen. Dat is gewoon...
Hey.
Ja, jullie wijzen op een fout. Ja, dat is vervelend, maar dat gebeurt.
Dat bedoelde ik ook.
Maar dat benoemen jullie als risico.
Ja, daar moet je wel rekening mee houden. En of je dat helemaal... Dat kun je nooit helemaal voorkomen. Laat ik dat ook even. Dat moet ik er ook bij zeggen.
Nee, dat klopt. Nee, ik doe een beetje flauw. Nee, dat snap ik ook. Nee, maar goed. Wij maken fouten. Jullie maken fouten. Iedereen maakt fouten. Dus dat er in zo'n aanbestedingsdocument een keer iets verkeerd staat... Daar kan ik me voorstellen. Ik roep altijd, gaat om de manier waarop je ermee omgaat.
Ja, en dan zijn er de mogelijkheden om die fouten, je meldt ze de eerste keer. Hè? Je stelt er eerst een vraag over, dan ga je daar eventueel op door als het antwoord jou niet bevalt als inschrijver. En vervolgens...
Octavia. En dan moeten wij heel hard de aanbestedendienst wakker schudden, dat het echt nog steeds die klopt en dat het gewoon fout is.
Hoe schud jij die aan? Daar heb jij verschillende middelen voor, Octavia.
Ja, maar goed, daar gaan we het nu niet over. Hè?
Nou, noem maar ze even dan zijn kort. We gaan er niet op in, maar noem ze even kort. Welke mogelijkheden heb je?
Nou, vraag stellen, vervolgvraag stellen en heel goed denken aan de toon waarop je stelt. En anders zeggen van, als wij beschrijven in onder voorbehoud van dit aspect... En als wij niet gegund krijgen vanwege dit aspect, gaan we naar de rechter.
Ja, maar daar zit nog twee dingen tussen. Ik ben het helemaal met je eens met de opsomming. Ik mis de commissie van aanbestedingsexperts.
Ja, dat kan ik niet meer voorstellen.
Dus. En je hebt, als het goed is, heeft elke aanbestedende dienst tegenwoordig
ja, een maar dat is de categorie slagen keurt zijn eigen vlees. Daar maken inschrijvers weinig gebruik van, volgens mij. Dat, als jij een aanbesteding uitzet en ik moet mijn klacht bij jou indienen, dat ga je toch niet doen?
Ik zei dat aanbestedende diensten een klachtenregeling moeten hebben.
Ja, maar dat is voor inschrijvers.
Mag ik dan even een idee van een veiligheidsregio inbrengen? Die zei, joh, als u bij ons met een klacht komt, wordt die behandeld door een andere veiligheidsregio.
Ja, dat vind ik prima. Nou, maar dat zijn er niet veel.
Nee, dat
er zijn heel veel aanbestedendiensten die zeggen, dit is de aanbestedendienst. En als u een klacht heeft, kunt u mailen naar afdeling inkoop van dezelfde aanbestedendienst.
Ja, dat klopt dus
dat
ook
gaan we
niet.
Dus echt niet doen.
Nee, dat klopt
Maar we gaan niet. Even, dat is natuurlijk een risico, ja. Maar dat is een ander risico. Ja. Wat wil jij nog meer over risico's melden?
Nou, in die uitvoering, ja, dat je inderdaad je aanbesteding tijdelijk moet stopzetten. Dat je hem helemaal moet stopzetten, nou, daar hebben we het net over gehad. Ik denk niet dat we in detail verder moeten uitvogelen van wat dat allemaal voor redenen kunnen zijn.
Nee.
Dat... Ja, soms komt er een inzicht van inschrijvers vandaan waar we denken van ja, ze hebben er heel goed over nagedacht. We moeten ze ook gelijk geven. Dit klopt niet. Nou,
ja, dat kan.
Even slikken, stikken. Nee, niet slikken, stikken. Slikken. En doorgaan.
En dan heb je nog...
De implementatie. Ja? Dat kan...
Oh ja, die heb je natuurlijk nog voor de uitvoering.
Is op zich een relatief korte periode voor een groot deel van de aanbestedingen. Je kunt je voorstellen dat de implementatie bij grotere trajecten, bijvoorbeeld infra of bouwtrajecten, dat wat langer kost. Hè, voordat een woning staat, of die nou tijdelijk is of permanent bijvoorbeeld, of een weg is aangelegd. Ja, daar kunnen ook weer verschillende dingen zich voordoen. Bijvoorbeeld, en dat heb ik echt meegemaakt, aanbesteding doorlopen, personal computers, ik weet nog goed, een school... scholenorganisatie. Dat was nog in de tijd dat er 10, 15 inschreven. Keuze genoeg. Ja, en laten wij nou net een leverancier hebben die binnen een maand omvalt.
Ja, dat is bijzonder. Ja,
ja. En dat was groot,
in die branche destijds. Ja,
ja het was wel een grote. Dan de eerste keer dat het je overkomt en je hebt geen wachtkamerovereenkomst. Moet je in principe zeggen van ja, het contract is afgesloten.
Opnieuw. Ja.
En met de wachtkamerovereenkomst, voor de mensen die dat niet kennen, dat is de overeenkomst die met de nummer 2 wordt afgesloten. Ja. Die geldt een beperkte periode. Hij heeft te maken met hoe lang kun je prijzen handhaven, whatever, dat soort zaken. Als je dat een keer hebt meegemaakt. Maar het is niet altijd nodig, want het risico van... Het omvallen van een leverancier is brancheafhankelijk, omstandigheden.
Ja, klopt. Klopt.
En het is ook niet altijd handig of in de markt niet gebruikelijk of leveranciers willen het niet om die wachtkamer over Engels mee te nemen. Het is niet...
Ja, en dat een leverancier omvalt, bedoel, je vraagt een heleboel en je vraagt verklaringen en allerlei andere zaken... Maar dat zegt iets over het verleden en dat zegt niet iets voor de toekomst. Dus dat een leverancier op het moment van inschrijven prima lijkt en dat het allemaal in orde is... en toch daarna omvalt, ja, het is vervelend, maar dat kan. En dan hebben we nog de risico's in de uitvoering, volgens mij.
Ja, die kun je verdelen in bottom line. De aanbestedende dienst presteert niet, volgens de overeenkomst. Wordt nog wel eens vergeten. Ja. Of de leverancier die gecontracteerd is, presteert niet. Nou, als je daar van tevoren goed over nagedacht hebt, heb je je beheersmaatregelen opgenomen in je overeenkomsten.
Ja.
Je eisen, je KPI's heb je gedefinieerd. En als je het goed wil doen, KPI's ook voor de aanbestedende dienst. Want dat is een stokpaardje van mij.
Ja.
Dat,
maar, ja. En jij zegt, de aanbestedende dienst presteert niet. Als jullie vragen aan inschrijvers om risico's. En er zegt een inschrijver, de aanbestedende dienst presteert niet. Dan zegt mijn opdrachtgever tegen mij, ja, dat kunnen we toch niet zeggen. Dat kunnen we toch niet opgeven als risico. Dan stoot je de aanbestedende dienst voor het hoofd.
Ik heb het één keer gehad, wat jij vertelt. Ik heb het één keer gehad. En daar was de aanbestedende dienst piste over. Terwijl ik dacht van, ja, maar dat mogen zij best zeggen. Want dat is iets wat reëel is. Laten we wel wezen.
Nou ja, dat is dus iets waar bij ons aan onze kant heel veel discussie over is. Welk risico noem je wel en welke noem je niet?
Ja. En ja, dat is een gevoelig onderwerp. Ik denk dat dat altijd wel inkopers met voldoende, hoe noemen ze dat? Zelfkennis?
Zelfreflectie.
Nee, zelfreflectie ja. Is het goede woord. Die zullen zeggen van, mooi, goed.
Ja.
Ja.
En wat voor risico's, want dit is bijvoorbeeld eentje die je kunt noemen als inschrijver. Wat voor risico's willen inkopers, aanbesteden diensten nog meer graag horen?
Nou, of ze de risico's graag willen horen, dat kan ik niet beoordelen.
Nee.
Maar waar we met name naar geïnteresseerd zijn in, wat doen ze aan de beheerskant?
Ja, dat klopt.
Hebben ze plannen B?
En ja.
Als ze dan ook komen met dingen waarvan jij dacht van, oh, dat is goed, dat is slim. Ja, dan verdien je een bonuspunt als inschrijver. Dus,
nou ja, dat is mijn volgende. Hoe kijk je als inkoper inderdaad naar de risico's die door inschrijvers worden opgegeven?
Ja, je kijkt naar, zijn ze realistisch? Dat is natuurlijk misschien wel moeilijk te beoordelen. Maar wees ook eerlijk als inkoper, als daar risico's bij zijn die jou raken, waar we net over hadden. Ja, wees er blij mee dat een leverancier daar zich wel bewust van is.
Maar weet dus ook dat dat aan inschrijverskant vaak een hele discussie is of je een bepaald risico wel of niet noemt. Omdat inschrijvers vaak het idee hebben, als wij dat risico opgeven, dan zitten we tegen de schenen te schoppen van de inkoper. En dat wordt ons niet in dank afgenomen.
Ja, maar dat dilemma heb je toch ook, Octavia, daar heb je het ook wel eens over gehad. In hoeverre je na een toelichting bijvoorbeeld van een leverancier bij een afwijzing, in hoeverre je dan alles overhoop haalt met een rechtszaak.
Ja, dat klopt. Gaat
je dat
dwars
zitten of niet in de toekomst?
Ja,
ja, die afwijzing, ja,
maar dat is dus
ook.
Dat is dus heel lastig, want je kunt best wel een heel goed risico hebben, maar dat ze zeggen van ja, gaan we het toch niet doen.
Ik heb
en
trouwens,
even voor, ja? voor het idee dat inschrijvers denken soms als ze staat van geef risico's op, dat dat iets is wat je op een vrijdagmiddag met benen op tafel wel even verzint. Niets is minder waar. Wij geven altijd aan dat dat dus behoorlijk veel tijd kost en denkwerk binnen je eigen organisatie. En waarbij je goed moet kijken naar de opdracht en vanuit de aanbestede dienst moet redeneren wat echt een realistisch risico is voor hun. En de beheersmaatregel is meestal niet eens nog het probleem. Maar het is vaak te onderkennen wat een goed risico is. En dat is gewoon heel lastig.
En dan zie je dat er in inschrijvers en aanbestedende diensten niet veel verschillen. Want ik heb ook gemerkt dat risicomanagement een aanzienlijk deel van je tijd vraagt. Maar ik heb ook gemerkt, en dat samenvattend, dat er heel veel risico's on the move, Engelstalig, on the move worden gemanaged en beheermaatregelen al kunnen worden uitgevoerd. Als jij ontdekt dat je beoordelingsteam zorgt dat je een voor iedere beoordelaar, bij wijze van spreken, een vervanger hebt.
Ja.
Want ik heb het meegemaakt dat een organisatie in de problemen kwam doordat een beoordelaar ziek werd. Ja, we hadden wel 5 beoordelaars opgegeven met functienaam. Nou, dat is zo'n risico. Je kunt het on the move voor een deel al managen. En dan zie je dat lijstje ook teruglopen. Nou.
Ja, en wat jij, dat voorbeeld wat jij geeft dat een beoordelaar ziek werd, daar is dus recent is daar een aanbesteding of een procedure over geweest, omdat een inschrijver werd afgewezen en toen bleek dat een van de beoordelaars niet aanwezig was, die dus kennelijk essentieel was voor deze inschrijver, en dat de rechter zei, u moet doen zoals het in het document staat. 5 beoordelaars is 5 beoordelaars met die en die
functie.
En dat was niet gebeurd.
Ja.
Dus dat is inderdaad een aanbesteed dienstkantenrisico. Nog even als laatste vraag.
Ja. Hè?
Dat wordt ook nog wel eens gevraagd door inschrijvers. Je hebt 3 partijen, die geven allemaal hun risico's op. Partij A wordt gegund. De risico's die partij B en C opgeven, wat gebeurt daarmee? Worden die doorgespeeld naar A? Worden die in het project meegenomen? Wat gebeurt daarmee?
Ja, ik zie nu het linkje wat jij legt met het eerder genoemde BVP. Waarin wordt gezegd van, gij mag het risico niet doorgeven. Ja, hoe zal het in de praktijk gaan? Ik bedoel, je kunt je oren toch niet sluiten voor iets wat je, of je oren, je ogen toch niet sluiten voor iets wat je gelezen hebt. Waar je denkt van, ja, dat risico, dat is een hele goeie. Het is alleen de vraag van, ja, krijg je dat nog verwerkt in je uitwerking? Want de uitwerking, de offerte, de inschrijving, ja, die over het algemeen wordt die niet meer aangepast. Toch?
Nee, dat bedoel ik. Je krijgt 3 inschrijvingen binnen. Bij inschrijver C zie je een heel goed risico waarvan je denkt dat is realistisch. Inschrijver A krijgt gegund. Wat doe je dan met dat risico van inschrijver C?
Ja, ik denk dat die wordt
meegenomen. Gewetensvraag.
Jij ziet mijn gezicht. Ik denk dat die gewoon wordt meegenomen.
Ja, oké.
Eerlijk antwoord.
Misschien moeten we de volgende keer in de aanbesteding daar gewoon een vraag over stellen.
Ja, dat is een goeie van je.
Oké, ik vond dit, als ik eerlijk ben, een interessante podcast. Maar goed, ik ben geen luisteraar, ik ben de maker. Ik vond het erg leuk. Heel veel input van jou, Peter. Dank je wel. En aan de luisteraars, dank voor het luisteren. Dit was onze podcast over risico's.